Goedemorgen, gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis, allemaal hartelijk welkom in deze dienst op Catechesezondag over discipelschap met als thema vanmorgen de leerlingen en het lijden. Onze voorganger vanmorgen is dominee Timmerman. Mijn naam is Henk Bijl, ik ben vandaag de ouderling van dienst. Na afloop staan de voorganger en ik ergens in de kerk. En als u iets te vragen hebt naar aanleiding van deze bijeenkomst of over onze gemeente, dan bent u bij ons van harte welkom. De organist is vanmorgen Jaap Mulder, achter de piano Melchior Mulder. De collecte is voor Felix Kohol. De kinderen van Bijbelgroep 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar en ook die van tienergroep 1. En ook dit jaar zullen er weer een aantal ambtsdragers aftreden, zodat er flink wat openvallende plaatsen ontstaan. En we vragen u daarom om namen op te geven van gemeenteleden die u geschikt acht voor de volgende taken. Wij hebben nodig 3 ouderlingen, 3 diakenen en 2 jeugdouderlingen. Achter in de kerk liggen briefjes waarop u namen kunt invullen en die vervolgens in de klaarstaande doos deponeren. En bovendien kunt u ook, als u dat wilt, via internet namen opgeven. Tijdens de pauze komt op de schermen de informatie over het tweede deel van het programma vanmorgen. Daarna is er vanmiddag geen dienst in dit kerkgebouw. En wij zingen nu Weet je dat de lente komt? En na een moment van stilte, belijdenis en groet zingen we uit de evangelische liedbundel nummer 408, de versen 1, 3 en 5. Hosanna, Hosanna, de koning komt, is dat. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Een moment stil voor God. En we belijden: onze hulp is in de naam van de Heer, van de God die hemel en aarde heeft geschapen en ook ons leven kent en redt. En in de naam van Jezus Christus onze Heer. Amen. Genade en vrede voor u en voor jou, van die God, onze Vader, door de Heer Jezus Christus. Amen. Het is vandaag de zondag voor Pasen, Palmzondag. En in de liturgie staan we dan stil bij wat er gebeurde een week voor het paasfeest. Dat de Heer Jezus werd binnengehaald in Jeruzalem als de verwachte beloofde koning. En de mensen riepen: Hosanna, de zoon van David, de redder komt. En het volgende lied is op die geschiedenis geënt. En we wachten nog eventjes op de tekst. Mogen vandaag naar kinderbijbelgroep 1 en 2 en naar tienergroep 1. En we zien jullie straks tegen het einde van deze dienst weer even terug. Laten we samen gaan bidden. Dank u wel, Vader in de hemel. Dank u wel dat we in Jezus een machtige koning hebben. Dat we mogen weten dat u door hem ons leven en overvloed wil geven. Het leven zoals u het aan het begin had bedoeld. Een leven met toekomst. Een leven zonder tranen, zonder angst, zonder dingen die kapot gaan. Wij prijzen die koning, Jezus vanochtend. En wij willen stil worden bij de weg die hij ging voor ons. Geen koning met machtsvertoon, een wapengekletter, met politieke spelletjes, maar een koning die kwam om te lijden. Zijn kruis was zijn troon. Wij prijzen uw koning Jezus. En wilt u geven dat we ook in deze dienst, op weg naar Pasen, dichter bij het geheim mogen komen. Dichter bij uw koninkrijk. Zegen ons alstublieft. Zoals wij hier zitten, de kinderen en de tieners die net naar hun eigen plek vertrokken, de mensen met wie we ons verbonden weten, maar die nu niet bij ons zijn en niet konden zijn. Heer, zegen ook hen. En zegen heel uw kerk op deze wereld. Onderweg naar het Paasfeest. Vader, wij strekken onze lege handen naar u uit met de vraag: wilt u ons vullen? Vooral met uw Heilige Geest. Dat bidden wij u. In de naam van Jezus, onze koning. Amen. Ook op deze zondag gaan we in de diensten verder met het Markusevangelie. Het is misschien wel opgevallen afgelopen weken dat we op weg naar Pasen het Markusevangelie als leidraad hebben gekozen. In de postvakken heeft u gevonden, of kunt u straks vinden, deze brochure. Ik denk dat de letters te klein zijn om het te lezen. En zeker thuis is het handig om even, dat ik even voorlees wat erop staat. Staat samen onderweg naar het Paasfeest. Het is een leesrooster voor de komende week. Waarin je thuis, in gezinsverband of persoonlijk, de laatste hoofdstukken van het Markusevangelie kunt doornemen. Om zo toe te leven, even wat bewuster toe te leven naar de feesten die komen. Goede Vrijdag en Pasen. Ze liggen in de postvakken voor wie dit nu thuis hoort of denkt: ik wil eigenlijk nog een exemplaar van deze brochure hebben. Het is ook te vinden op onze website. Vandaag ook het Markusevangelie, maar dan Markus 8. Anne Smit zal voor onze schriftlezing verzorgen. En kijk even omheen. Daar ben je, Anne. Fijn. Anne leest voor ons Markus 8, vers 27 tot en met 38. En aansluitend zingen we dan eerst gezang 473, vers 1, 3 en 9.
Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Philippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze antwoordden: Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent. Toen vroeg hij hun: en wie ben ik volgens jullie? Petrus antwoordde: u bent de Messias. Hij verbood hen op strenge toon om met iemand hierover te praten. Hij begon hen te leren dat de mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hoge priesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat hij gedood zou worden, maar 3 dagen later zou opstaan. Hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam Petrus hem apart en begon hem fel terecht te wijzen. Maar hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de woorden: ga terug, achter mij, Satan. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aankomen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Wat heeft de mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader.
Vanochtend nog een tweede korte schriftlezing uit de eerste Petrusbrief. En dat is meteen ook de link met de vorige lezing, waar we zagen hoe Petrus toch een flinke terechtwijzing kreeg van zijn Heer. Ga achter mij. En nu lezen we in 1 Petrus 4 hoe Petrus vanuit de ervaringen die hij zelf heeft zijn medegelovigen bemoedigt op de weg achter Jezus aan. 1 Petrus 4 vers 12 tot 16.
Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat. Er overkomt u niets uitzonderlijks. Hoe meer u deel hebt aan Christus lijden, des te meer moet u zich verheugen. En des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig. Want dat betekent dat de geest van God in al zijn luister op u rust. Laat niemand van u moeten lijden, omdat hij een moordenaar is, een dief, misdadiger of onruststoker. Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag die naam tot eer van God.
Steuning van de preek heb ik een presentatie. Ik kijk even voor een korte controle de kant uit. Ja, daar is die. Lieve broers en zussen in de Heer. De tekst die we vandaag lezen had ik al weken geleden uitgekozen. Een bekende tekst. Ook een tekst die misschien wel een beetje plat gepreekt is. De woorden van Jezus, wie achter mij wil komen, die moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aangaan. Bekende woorden, grote woorden. Woorden waarover we vanuit onze rustige plek hier in dit kerkgebouw best eens na kunnen denken, wat filosoferen. Maar wat kwam deze tekst afgelopen week dichtbij? Wat werd hij concreet door het nieuws van deze broeder in de Heer, Pater Frans van der Lucht? Wat hij deed, wat daar staat in Marcus 8. Toen het gevaar toenam en eigenlijk iedereen zei: je moet weg uit Syrië, toen bleef hij bij de mensen met wie hij al 50 jaar had geleefd. Toen iedereen zei: ah, kom op, je moet zorgen dat je het er levend van afbrengt, zei hij: maar ik blijf bij deze mensen. En wat krijgen die woorden over jezelf verloochenen en je leven willen verliezen en zo achter Jezus aangaan, in het leven van deze broeder een diepe lading. Het is goed om dat ook gewoon aan het begin van deze dienst te zeggen. Deze man met eerbied en respect te gedenken. En met hem zoveel anderen die wij niet kennen, die hetzelfde doen. En tegelijk, als we zo beginnen en de link leggen tussen de woorden van Jezus over je kruis op je nemen en de link leggen naar martelaren zoals Pater Frans, dan komt het des te meer ook wel weer ver van ons af te staan. Kijk, wij zitten niet in Homs. We zitten niet in Syrië. We wonen in dat relatief veilige Eindhoven. Wat moeten we ermee? Nou, we hoeven echt niet naar het lijden te verlangen. De Heer vraagt niet van ons dat wij een soort alternatieve jihadstrijders zijn die dan met het evangelie in de arm nu afreizen naar Syrië terwijl we er niemand kennen. Maar wat betekent dit woord van Jezus dan wel voor ons? Nou, die vraag stel ik vanochtend aan Petrus. Aan Petrus. Petrus als voorbeeld voor ons. Als gesprekspartner voor ons. Het is misschien wel mooi om te weten dat het Marcus-evangelie zeer waarschijnlijk teruggaat op het getuigenis van Petrus. Dat Marcus in ieder geval een deel van zijn evangelieverhaal heeft gebaseerd op wat hij zelf in Rome van Petrus hoorde. Dus nou, met een beetje verbeelding erbij kun je als het ware Petrus zelf horen vertellen hoe dat voor hem was. Jezus volgen. En dan gaan we vandaag in 6 stappen met Petrus meelopen. Achter Jezus aan. Op de eerste dia vinden we de eerste stap. Petrus als kruisdrager. En de eerste stap is: ik liep voorop. Ik liep voorop. Via Marcus vertelt Petrus ons in de eerste plaats: weet je, ik liep voorop. Zoals ik wel vaker deed. Toen we allemaal een beetje verbijsterd in die boot zaten, was ik de eerste die dacht: dit is Jezus. En ik sprong zomaar uit de boot op het water. En ook nu. We waren met Jezus in gesprek en Jezus wilde ons duidelijk maken, ons iets leren. En hij vroeg: wat vindt men van mij? En ik was de eerste, alsof het opeens helder werd. Ik was de eerste die het zag en het durfde te zeggen: u bent de Messias. U bent de redder. Waar iedereen er een beetje omheen aan het praten was. En dacht: ja, misschien is het wel een profeet, een soort Elia of een tot leven gewekte Johannes de Doper. Wist ik het. Dit is niet de zoveelste dominee die zegt: God zal ons ooit eens gaan redden. Nee, dit is de redder zelf. Hij is het zelf, de Messias. En ik flapte het er zomaar uit. U bent het. En nu gaat het gebeuren. Ja, dat durfde ik zomaar te zeggen tegen Jezus. En misschien vond ik het nog wel een beetje goed van mezelf ook. Dat ik dat zei. Meer dan die andere elf. En ik dacht het ook echt. Ik had echt het gevoel, nu gaat het gebeuren. Want we hebben zulke geweldige dingen gezien. De afgelopen 3 jaar hadden we zoveel dingen meegemaakt met Jezus. Ik dacht, nu gaat het echt gebeuren. Nu gaat die Romeinen wegjagen. Nu ontstaat er een soort volksopstand. Nu gaat het gebeuren. En nu worden wij weer dat trotse land, dat trotse volk wat we ooit waren. Het koninkrijk komt. Maar wat liep ik Jezus eigenlijk voor de voeten? Dat is het tweede. Want wat Jezus kort daarna begon te vertellen, vond ik zo bizar, zo vreemd. Ik haakte af en ik werd er boos van. Want hij begon te vertellen over Romeinen die hem zouden veroordelen, over een proces dat zou komen. En dat hij dan zou worden gemarteld en gedood. En ik vond het zo niet passen. Het was alsof die Chinees tegen me sprak. Het landde gewoon echt niet. En dus nam ik Jezus even apart. Zoals dat soms wel eens gebeurt, hè. De minister begint een beetje te haperen. En een van zijn hoge ambtenaren neemt hem apart en zegt, nou moet u wel even een rechte rug houden, hè. Dat debat, gewoon er vol in gaan. Niet gaan wankelen nu. Dat gebeurt soms, dat iemand die iets lager staat dan de leider even apart neemt. Nou, dan moet u niet doordraven. Dan moet u niet in een dip gaan zitten. Jeruzalem is dichtbij, het koninkrijk komt bijna. Nu doorpakken, Jezus. En niet over lijden beginnen. Maar zegt Petrus tegen Marcus en tegen ons, wat Jezus toen tegen mij zei. Wat hij toen tegen mij zei. Ik ben het mijn leven lang niet meer vergeten. Hoe hij toen naar me keek. En toen zei, achter mij, Satan. Wat deed dat pijn? Satan. Niet alsof Petrus bezeten zou zijn door de duivel op dat moment. Denk ik. Maar dat Petrus op dit moment de rol vervult van tegenstander, van struikelblok, wat de duivel ook zo graag wil. Weet je nog die geschiedenis dat Jezus zich voorbereidt op het lijden, 40 dagen in de woestijn, en dan heeft hij honger, en dan komt de duivel langs. Ach, zeg toch tegen die stenen dat ze brood worden. En u moet koning worden. Lijden? Wel nee. Kniel voor mij. Dan kan het toch ook zoveel makkelijker. Petrus vervult de rol van struikelblok, van tegenstander. Omdat hij Jezus zo'n verlokkelijk aanbod doet. Om de makkelijke weg te kiezen. En Jezus, mens zoals jij en ik, voelde dat binnenkomen. Daarom beet hij Petrus toe, achter mij. Jij, tegenstander, struikelblok. Jij moet achter mij gaan, in plaats van mij voor de voeten lopen. Dat was heel letterlijk zo. Ik moest achter hem aangaan. Jezus draaide zich van mij weg en keek de groep aan. Maar toen ik dat hoorde, dat woord, achter mij, toen kwam het opeens allemaal weer terug, hoe het begon, 3 jaar daarvoor. Ik was met mijn broer aan het vissen, bij het meer van Galilea. En toen hoorde ik zijn stem, voor de allereerste keer. Zijn stem die zei, laat alles liggen en kom achter mij aan. Achter mij. Alsof ik het toen opnieuw hoorde, dat hij mij opnieuw riep. Kom achter mij aan. In het evangelie is het woordje achter mij aangaan vaak een ander woord voor discipel zijn. Volgeling zijn van Jezus. Achter hem aangaan. Dat is vandaag een thema zondag over discipelschap. Wat is een discipel? Dat is iemand die Jezus niet voor de voeten loopt, maar achter Jezus aangaat. Dat je niet je eigen pad door het leven uitstippelt. En denkt, zo wil ik het, zo vind ik het fijn, zo ga ik het doen. Dat je naar Jezus kijkt. Wat zou Hij doen? Wat wil Hij? Hoe kan ik stukje bij beetje wat meer op Hem gaan lijken? Achter Jezus aangaan door niet op jezelf te vertrouwen. Of door je eigen angsten te laten leiden. Maar door te vertrouwen op je Vader. Zoals Jezus dat deed. Wat soms van je vraagt dat je je plannen loslaat. Je agenda omgooit. Je ideeën aan de kant schuift. En zegt, en nu volg ik u. Jezus wil hier duidelijk maken. In Markus 8. Aan Petrus, aan de leerlingen en ook aan ons. Soms kan dat pijn doen. Soms betekent dat pijnlijke keuzes. Keuzes die je in conflict brengen met je omgeving misschien. Of dwars ingaan tegen wat je zelf wilt. Hij heeft het over kruisdragen. En jezelf verloochenen. Lastige woorden. Jezelf verloochenen. Ik denk niet dat we dat op een psychologische manier moeten lezen. Alsof je zou moeten ontkennen dat je iemand bent. En we zijn iemand. Sterker nog, we mogen onszelf zien als kostbare schepselen, kostbare kinderen van God. Maar zelfverloochening op een geloofsmanier is dat ik steeds meer op mijn Heer leer te vertrouwen. In plaats van op mezelf. Dat ik steeds meer leer te luisteren naar zijn stem in plaats van mijn eigen stem. En je kruis opnemen. Niet alsof we zouden moeten verlangen naar lijden of zo. Echt niet. Nee. Maar wel dat je wil zijn waar Jezus is. Zoals Paulus dat zegt in Filippenzen 3, in mijn woorden. Dat ik Jezus ken en bij hem hoor, dat gaat me boven alles. En ik wil zijn waar Jezus is. Ik wil delen in alles wat mooi en goed is bij Jezus. Zijn liefde, zijn plek bij de Vader, dat wil ik kennen. Maar ik wil ook een stukje kennen van wat Hij meemaakte. Ik wil delen in zijn lijden. Om zo dicht bij Hem te zijn. Je kruis dragen. Dat is wat Jezus vraagt van een leerling. Van Petrus, van die leerlingen daar op weg naar Jeruzalem. En van ons allemaal. Kom achter mij aan. Ook als dat van je vraagt dat je je plannen loslaat, je ideeën loslaat. En ook als je daar misschien een prijs voor moet betalen. Misschien niet de prijs van je leven zoals Pater Frans. Maar op een andere manier. Op je werk. In de kring van je familie. Misschien wel in de gemeente. Dat je dingen los moet laten. Dat dingen pijn doen. Au. Het is geen gemakkelijke tekst. We hadden het er dinsdag op catechisatie over. Toen zei iemand, het is best wel hard wat Jezus hier zegt. Zeker als je dan hem nog verder leest over, nou, dat Jezus zegt, je moet je leven willen verliezen. En je moet je niet schamen voor mij, want anders schaam ik mij voor jou. Ik laat het maar gewoon staan zoals het er staat. Jezus is soms gewoon radicaal. En er zitten scherpe randjes aan de dingen die hij zegt. Laat het gewoon staan. En toch, ik wil er wel iets naast zetten. Die harde, radicale woorden van Jezus, ik zet er wel iets naast. En dat doe ik ook uit het leven van Petrus. Want hoe ging het nou verder met Petrus? Ik zei het al, Marcus die baseerde zijn evangelie waarschijnlijk op wat hij van Petrus zelf had gehoord. Nou, laten we met dat in ons achterhoofd eens kijken naar hoe het verder ging met Petrus. Petrus die hier dus hoorde, als je mij wil volgen, dan moet je je kruis op je nemen en jezelf verloochenen. Hoe ging het verder? En Petrus vertelt ons, ik faalde zo keihard. Opnieuw. Jezus had me het verteld wat er hoort bij een discipel. En ik faalde zo keihard. Je achter Jezus aangaan. Het meest simpele lukte me nog niet eens. Jezus die aan mij vroeg, ik ben bang. Ik ga bidden. En blijf even wakker en bid voor mij. En ik viel gewoon in slaap. En toen kwam hij naar me toe. Simon, lukt het nou nog niet eens om 1 uur met mij wakker te blijven? Kon je nou niet 1 uur wakker blijven voor een vriend van je? Nee. En toen, wat daarna gebeurde, in het paleis van de hoge priester. Jezus had gezegd, hè, je moet jezelf verloochenen. Maar ik verloochende hem. Keihard. Jezus had gezegd, je mag je niet voor mij schamen. En ik schaamde me zo. En ik zei, ik ken hem niet. Echt niet. Ik begon te schelden. Te vloeken. Ik ken hem niet. Jezus die had gezegd, als je mij wil volgen, dan moet je je leven willen verliezen. Maar dat wilde ik helemaal niet. Ik wilde niet dood. Ik wilde niet lijden. Echt niet. Tot 3 keer toe. Nee. Nee hoor. Vergissing. Nee, ik ken die man niet. Nee, ik ben gewoon toevallig voorbijganger. Nee, echt niet. Petrus zakte op alle terreinen, op alle punten, voor de test van een discipel. Zoals ik en u en jij zo vaak faal en niet doe wat Jezus zegt in Marcus 8. Maar Petrus kan ook vertellen, ik mocht verder. Want het is bijna te pijnlijk om te vertellen. En Marcus, je moet het ook maar niet in jouw evangelie schrijven. Johannes deed het wel en daardoor weten we het. Maar toen na Pasen, toen het een beetje tot me door begon te dringen dat het echt zo was, dat Jezus dus echt leeft, toen begon ik me zo te schamen. Toen begon ik zo op te zien tegen de ontmoeting met Jezus, dat ik hem weer zou zien. Nee, ik u verloochene in der eeuwigheid niet, Heer. Ja, dus wel. Het is zelfs te pijnlijk om te vertellen, maar toen daar bij het strand, waar het allemaal begon, toen we daar weer waren, toen 3 keer die vraag. Zoveel liefde en zoveel pijn. Petrus, hou je van mij? Petrus, ik neem jou weer in dienst. Zorg voor mijn kudde. Op dat moment, na Pasen, ontdekte ik, Petrus, de diepste laag van wat Jezus mij wilde vertellen. Jezus vraagt van mij dat ik als volgeling echt bereid ben om alles los te laten en achter Jezus aan te gaan. Maar nog meer dan dat vraagt Jezus van mij. Zegt hij tegen mij, ik doe het voor jou. Ik doe dat voor jou, Petrus, en voor al jouw medevolgelingen. Ik vraag van jou dat je je leven in de waagschaal legt, maar ik weet het wel, dat jullie dat zo vaak niet doen. En daarom heb ik mijn leven verloren, om jullie leven te redden. Dat is het evangelie in Marcus 8. Het offer van Jezus is groter dan mijn traagheid bij het volgen van hem. Jezus' offer is dieper dan mijn onwil om hem te volgen. En Jezus' trouw gaat verder dan mijn ontrouw. Zoals Paulus het schreef in 2 Timotheüs 2, de tekst die ik op de beamer heb gezet. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Ja, maar dan toch ook dit. Als we hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Dat is iets wat niet logisch is, maar juist in het gebrek aan logica zit voor ons het goede nieuws. Wij ontrouw, ja, ik ben ontrouw, maar hij blijft ons trouw. En hij kan zichzelf niet verloochenen. En dat ontdekte Petrus en dat mogen wij ook leren. Discipel zijn van Jezus, Jezus volgen. Ja, dat vraagt Jezus van ons, daarin daagt hij ons ook echt uit. Het is geen voorwaarde. Het zijn niet de kleine lettertjes van Jezus' liefde aanbod. Zo van, ja, ik hou wel van jou, ik ben jouw vrouw gestorven, maar dan moet je eerst wel, nou ja, volgeling zijn en van alles en nog wat voor mij doen. Nee, want wat ik voor jou heb gedaan gaat veel verder en is veel dieper dan wat ik voor jou van jou vraag. Nog één ding. De laatste stap waarin we Petrus volgen. Straks komt daar nog wat meer van in de bijeenkomst om 11 uur. Petrus als kruisdager. Ik mocht verder en ik werd getuige van het lijden. Zo presenteert hij zich in zijn brief 1 Petrus, waar we een stukje uit hebben gelezen. Hij presenteert zich als getuige van het lijden van Jezus. Want hoe kunnen we nou die woorden van Jezus toch laten landen in ons leven? Wij zijn geen Pater Frans. Wij leven niet in Syrië en ook niet in Noord-Korea. En toch zegt Jezus het ook tegen mij vandaag en tegen u en jou. Als je een volgeling wil zijn, nou kom dan achter mij aan. En verloochen jezelf. Neem je kruis op je. Hoe doe je dat dan? Nou, daar geeft Petrus in de eerste Petrusbrief een aantal heel praktische aanwijzingen voor, die het wat dichter bij ons halen. Zoals, en dat is de tekst uit 1 Petrus 4 die we gelezen hebben. Wat doe je nou als je tv kijkt en je kijkt weer naar zo'n programma waar het christelijk geloof echt helemaal de grond in wordt geboord? En de kerk natuurlijk ook, maar ook wat we geloven. Of als je zo'n gesprekje hebt tijdens de lunch of op school, waarvan je denkt, ah, ik zeg maar niks, want het wordt hier zo negatief benaderd. Wat doen we als de naam van Christen echt door het slijk wordt gehaald? Nou, Petrus, vanuit zijn eigen ervaring van lijden en volgen van Jezus, zegt, dan prijs je gelukkig. Want dat betekent dat de geest van God in al zijn luister op u rust. Als u lijdt, als je bespot wordt, belachelijk wordt gemaakt, omdat u christen bent, schaam u dan niet. En draag die naam tot eer van God. Kijk, we hoeven niet te verlangen naar lijden. Het is niet leuk of fijn. Maar als het gebeurt, dan zegt Petrus, maar weet dan dat het wel de plek is waar je thuis hoort. Achter Jezus aan. En dan mag je jezelf gelukkig prijzen. Amen. Straks in de bespreking om 11 uur wil ik nog wat verder stilstaan bij 1 Petrus. En daar dan ook wat over doorpraten in kleine groepen. Om het zo, te kunnen kijken van hoe het landt en kan landen in ons leven. Straks om 11 uur. Nu gaan we samen zingen uit gezang 189, vers 2 en vers 4. Laten we samen bidden en danken. Goede God, hemelse Vader, wij bidden u, naar aanleiding van het woord van Jezus over kruisdragen en volgen, voor al die medegelovigen, broers en zussen, die aan den lijve meemaken wat het hierover gaat. Kruisdragen. Zelfverloochening. Wij gedenken met dankbaarheid broeder Frans van der Lucht en in hem zoveel medegelovigen die omwille van het evangelie lijden en soms zelfs het leven verloren hebben. Wij bidden u, Heer, om kracht en bevrijding voor zoveel die er nu middenin zitten. We bidden u voor Syrië, voor de christenen en voor de moslims, voor de mensen aan beide kanten die het zwaar hebben en voor mensen aan beide kanten die verblind zijn door haat en geweld. We bidden u, Heer, om vrede, om zicht op Jezus en zijn koninkrijk. We bidden u ook voor christenen in andere landen die het zwaar hebben. Noord-Korea, Iran, op zoveel plaatsen meer. Laat uw koninkrijk komen, Heer. Geef kracht om het vol te houden. We bidden voor onszelf, als de woorden van Jezus over jezelf verloochenen en het kruis ook bij ons iets losmaken. Als we voelen, dat gaat over mij. Misschien op een heel andere manier, maar dat gaat over mijn leven. Wilt u ons dan ook iets van die vreugde geven, waar Petrus het over had? De blijdschap dat we weten, ik ben nu dicht bij mijn Heer. En de hoop, want wij hebben geen evangelie van lijden. Wij geloven in het evangelie van leven door het lijden heen. Van hoop, soms door de vertwijfeling heen. Geef ons alstublieft dat uitzicht. En wilt u ons ook helpen, Heer, om deze woorden van Jezus te laten landen in ons leven, als het wat ver van ons afstaat. Wilt u ook dan, Heer, door uw Heilige Geest ons de weg wijzen? Hoe we in deze tijd misschien wel kunnen groeien in het volgen van u, Jezus onze Heer. Wij bidden u voor alle bijeenkomsten die in de komende weken worden gehouden rond Goede Vrijdag en Pasen. We bidden u voor de samenkomst in het Pieter Ijfhuis. Wilt u geven dat het een waardevol moment mag zijn, waar woorden van hoop en van liefde en bemoediging mogen klinken. Juist ook voor mensen die daar zo naar snakken in de avond van hun leven. We bidden u ook voor de jongere activiteiten die er gehouden worden vanuit Pitstop en in de eigen gemeente. Wilt u ook die zegenen? En ook geven dat er misschien mensen mogen komen die niet zo vaak in de kerk komen, of misschien wel nooit. Dat zou ook iets mee mogen krijgen van het goede nieuws van Pasen. We bidden u, Heer, voor onze overheid. Wilt u haar wijsheid geven om ons land op een goede manier te regeren, om te zoeken naar wat verbindt, wat opbouwt. We bidden u, Heer, voor onze eigen gemeenschap, voor ons als gelovigen. We bidden u voor wie het moeilijk heeft door ziekte, door problemen in de relaties, door spanningen op het werk, spanningen in de familie en op zoveel vlakken meer. Heer, wilt u met ons meegaan en ons helpen en een weg wijzen om verder te kunnen? Wij bidden u, Heer, voor wie in ons land gedetineerd zijn. En voor ex-gedetineerden die vanuit het verleden nu proberen een toekomst op te bouwen. Je zegen hen en wees hen nabij. Vader, zo bidden wij u. En we danken u in de naam van Jezus onze Heer. Voor u, Vader, Zoon en Heilige Geest, is al onze lof en aanbidding. Amen. We mogen nu onze gave geven voor Felix Kohol, een arts in Afrika die we nu nog als gemeente samen ook ondersteunen. De kinderen komen terug en zullen ons ook iets vertellen over de volgende stap in het Paasproject. En daarna zingen we als slotlied Psalm 98 in wisselzang. Het eerste couplet door de zusters, het tweede door de broeders en het derde couplet allemaal.
Nee, netjes even afwijzen. Nou, nog één week te gaan, hè jongens. We hebben afgelopen weken... Mag ik het begin van de presentatie heel even? Want ja, wij voorin kunnen dat kruis heel goed zien. En zeker de dominee kan het goed zien. We hebben het gehad... dit was Palm Pasen, de intocht in Jeruzalem... En dan de week daarna hebben we het gehad over de zalving en de verloochening van Jezus. Toen hebben we een hele mooie gemaakt over het laatste avondmaal. De week daarna, toen werd Jezus gevangen genomen. Dat was een beetje een verdrietig verhaal. En de week daarna, ja, dan werd hij ook nog verloochend door een van zijn beste vrienden Petrus. Dat was de haan, hè? En afgelopen week hebben jullie het gehad over Jezus bij Pilatus. Nou, die, dan moesten ze kiezen tussen Barabbas en Jezus. Deze zal ik nog netjes aan het kruis hangen. En waar hebben we het deze week over gehad? Wat staat hierop, jongens? Het kruis, hè? Ja. Ja, en het graf. En er zit hier iets voor het graf. Wat is dat? De grote steen. Ja, die zit nu nog dicht, hè? Ja, en waarom is dat allemaal zo donker hier? Ja? Ja, toen Jezus net gestorven was, is het heel lang donker geweest. En weten jullie ook precies hoe lang? 3 uur. Heel goed, ja. Jullie hebben heel goed geluisterd. Nou, dan zal ik deze straks even netjes ophangen, want het is een beetje moeilijk. Dus dat doe ik even na de dienst, ja? Mogen jullie gaan zitten. En dan is er nog één dia. En die gaat over aanstaande woensdag. Is er voor de kinderen van 4 tot 10 jaar, is er een, we noemen het een paasviering, een paasknutselviering. Dus de kinderen zijn van harte welkom, van 4 tot 10 jaar.
Psalm 98. Ons intocht houdt, zoals die eens naar Israël toekwam, zo komt hij opnieuw in zijn glorie naar ons toe. Met dat perspectief voor ogen, mogen we nu deze dienst beëindigen. De zegen van onze God ontvangen. Want de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen.